Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 149 en daarvan zingen we de versen 1 en 2. Psalm 149, de versen 1 en 2. Wij stellen ons onder de heilige wet des Heren en zingen daarna Psalm 149, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken en loven uw grote goedheid, dat het u behaagt ons bijeen te brengen en te ontvangen in uw huis, rondom uw woord. Dat is uw inzetting, dat is uw gastvrijheid. En als wij ons spiegelen aan uw wet, dan moeten wij ons heel diep schamen. Want u hebt ons geschapen om een weerspiegeling te zijn van uw luister. En wij moeten erkennen dat wij zijn ontluisterd door de duivel en de zonde en de dood. En te meer mogen we u danken dat u ons roept naar uw huis met uw blijde boodschap: ik ben uw God. En u bent het en u blijft het. En u hebt het bijzonder betoond in de Zoon van uw liefde, die in al onze ontluistering is neergedaald en die al onze ellende en schuld heeft weggedragen. en die de duivel heeft overwonnen en de dood teniet gedaan, opdat wij zouden mogen leven in de blijde troost van uw opstanding. En daarvan mag ook deze dag een teken zijn, een dag der opstanding. En leer ons dat. Leer ons dat te beoefenen. En help ons daarbij met de kracht van uw Heilige Geest. Want u kent ons aller hart. Beter dan dat wij onszelf kennen. En schenk ons uw Geest. Dat die in ons hart woont. En eruit verwijdert alles wat niet met uw wet overeenstemt. En dat wij ons mogen oefenen in een leven, in uw dienst, naar uw wil en tot uw eer. Wees ons nabij vanmorgen en geef ons ouderen en jongeren ieder persoonlijk wat wij nodig hebben. En wij vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij gaan nu over tot de schriftlezing en wij beginnen daarmee in het Oude Testament, in de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, en daaruit lezen wij enkele gedeelten. Ik noem u dus uit de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 34, en we lezen eerst de versen 11 tot en met 15. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan, zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde. Op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn, op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken en bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Zij zullen daar neerleggen in een goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. En dan vervolgens vanaf vers 22 tot en met 25. Ik zal mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen kleinvee en kleinvee. Ik zal over hen één herder doen opstaan en hij zal ze weiden. Mijn knecht David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. En mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. En ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. En dan tenslotte de beide laatste versen 30 en 31. Dan zullen zij weten dat ik de Heere hun God met ze ben en dat ze mijn volk zijn. Het huis van Israël, spreekt de Heere Heere. En nu, mijn schapen, schapen van mijn weide, u bent mens, maar ik ben uw God. spreekt de Heere, Heere. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Wij openen nu het Nieuwe Testament in het Evangelie van Lucas. En daarvan hoofdstuk 15. En wij lezen de versen 1 tot en met 7. En dat is tegelijk het gedeelte dat wij vanmorgen samen willen gaan overdenken. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er een van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. We gaan nu over tot het zingen van Psalm 121 in zijn geheel. Maar allereerst zijn er voor de preek drie collecten. De eerste is voor de Stichting Ontmoeting. De tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. En tenslotte, u wordt na deze dienst allen uitgenodigd om koffie te blijven drinken. Wij gaan dus nu over tot het zingen van Psalm 121 en daarvan zingen wij alle versen. Gemeente, heel veel mensen volgen de Heer Jezus. En opeens staat hij stil. En het draait zich om. En hij zegt: wie niet zijn eigen leven haat, kan mijn volgeling, kan mijn discipel niet zijn. En dan draait hij zich weer om. En hij loopt door. En de mensen zijn verbaasd. En ze zijn ook verbijsterd. Wie durft hem nu nog te volgen? Maar kijk, toch komen er mensen. Daar komt een naar voren en daar nog een. En zij gaan achter hem aan. En de menigte kijkt. En vooral de leiders van het volk. Die rekken zich uit om te kijken wat daar gebeurt. En dat zijn de farizeeërs en de schriftgeleerden. En ze zien wie tot hem kwamen. Maar in hun ogen waren dat niet zulke beste mensen. Daar kon je eigenlijk niet mee omgaan. Het waren de tolpachters, de tollenaars, de belastingambtenaren die in de dienst van de Romeinen stonden en nog hele andere slechte mensen. En deze mensen waren in de nabijheid van Jezus om zijn woord te horen. En u ziet, dat was de fariseeën en de schriftgeleerden helemaal niet naar de zin. En ze mopperen onder elkaar. En ze zeggen minachtend: schande, schande. Deze man gaat om met zulke mensen en hij eet met ze. En u moet denken, in het Midden-Oosten was het houden van een gemeenschappelijke maaltijd een bijzondere vorm van gemeenschap. Hij eet met zulke mensen. En ze waren in zijn nabijheid om zijn woord te horen. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. En hij gaat ook met zulke onreine mensen nog samen aan tafel. En Lucas legt daar de nadruk op. Dat deze mensen wel kwamen, anderen niet. Want hoe komt dat? In de woorden van Jezus in zijn prediking lag, om zo te zeggen, een magnetische kracht. Ze werden erdoor aangetrokken. En dat evangelie oefende gezag. En dat was voor de farizeeërs en de schriftgeleerden, die alles beter wisten, een ergernis dat Jezus met hun omgaat. En dat hij er helemaal niet verbaasd over is dat zulke mensen naar hem toe komen. Hij verwacht het. En hij gaat met ze verder en hij houdt zich met hen op en hij verkeert met hen. Maar de schare blijft achter, die niet. En de leiders staan aan de kant. Maar de mensen waar iedereen op neerkeek, die kwamen naar voren om het woord van Jezus te horen. En waarom kwamen ze? Ze kwamen niet uit nieuwsgierigheid. Want ze hebben al eerder van Jezus gehoord. En wat hebben ze gehoord? Dat hij heel anders optrad dan de andere geestelijke leiders van het volk. Dat hij wel het kwaad veroordeelt, maar dat hij tegelijk het kwaad wil vergeven. Dat hadden ze van die geestelijke leiders en van de schriftgeleerden nog nooit gehoord. Bij hun is het woord vergeving onbekend. Het woord genade, dat kenden ze niet. En deze mensen die waren door die vooraanstaande lieden gewoon afgeschreven. Van zulke mensen heb je niks meer te verwachten. En zij komen tot Jezus. Want ze wisten, van de Farizeeën en schriftgeleerden krijgen we geen grijn barmhartigheid. Maar de Heer Jezus hoort, hij hoort natuurlijk alle dingen. Hij hoort dat die leiders van het volk over hem roddelen. Het staat er. En dan keert hij zich opnieuw om. En dan spreekt hij deze gelijkenis van vanmorgen. Een bekend verhaal van het ene verloren schaap. Een gelijkenis die ze allemaal onmiddellijk aanspreekt. En misschien waren er wel onder dat gehoor in die scharen schapenboeren. En hij zegt, als jullie erop uittrekken, de woestijn in, en je hebt 100 schapen. En als je er één verliest, wat doe je dan? Denk je dan, och, 101, dat komt er niet zo erg op aan. Ik hou er nog genoeg over. Weg is weg. Had het eigenwijze schaap maar niet zo dom moeten zijn om weg te lopen van de kudde. Nee, zo gaat het niet toe in het leven van een herder. Een herder heeft zijn hart voor zijn schapen. En de eerste opwelling is om dan met verwaarlozing van die 99 anderen op dat ene verloren schaap af te gaan. En ik denk dat we ons dat zo moeten voorstellen, dat zo'n herder is een tijd lang met zijn schapen op de steppen. En hij zoekt naar gras. En hij zoekt naar een waterbron. En dan gaat hij weer 's avonds met ze terug naar de rustplaats. En zo'n rustplaats is een ommuurde ruimte met maar één opening. En daar moeten al die schapen doorheen. Zijn ze allemaal binnen? Hij telt ze. Dan is de herder gerust. Eén voor één heeft hij ze geteld. Ze zijn er bijna allemaal. Nee, er ontbreekt er één. En dan tekent Jezus dat heel extra scherp. Hij laat die 99 achter. En hij zoekt die ene. Nou, zullen daar ook wel meer schapenwachters geweest zijn? En die hebben natuurlijk ook herdershonden, die op de schapen past. En die kudde, die schapen, of die honden, die konden zo'n hele kudde schapen bijeendrijven. En misschien hebt u dat wel eens gezien op de tv. Daar in Schotland, daar zijn heel veel schapen. En daar hebben ze ook een wedstrijd. Wedstrijd in het schapendrijven. En die honden zijn getraind. En dan zie je dat voor ogen, dat zo'n hond, één zo'n kleine hond, die loopt heen en weer. En die houdt die hele kudde schapen bij elkaar en brengt ze precies bij de plek waar hij ze hebben wil. En dan is het de wedstrijd, wie is de beste en de slimste en de hond die het meest vaardig is. Wel nu, schapen, die kennen hun herder. Ze zijn aan hem gewend. Ze kennen zijn stem. Wel nu, die herder uit de gelijkenis heeft maar een kleine kudde. Hij heeft er maar 100. Job. Die had er 14.000. En Nabal, die had er 3.000. En je zou denken dat het voor herders die bijvoorbeeld 300 of 500 schapen hebben, dat het volkomen onmogelijk is om die schapen allemaal afzonderlijk te kennen. Toch is dit wel het geval. Bij iedere kudde zijn bepaalde schapen, om zo te zeggen, favoriet. Hoezo? Die dragen een bel. Dat is de belhamel, zo'n schaap. En de schapen lopen achter de herders. En direct achter hem de belhamel. Een bel. En zo blijven alle schapen bijeen. En zegt Jezus dat de herder de schapen bij name noemt en roept, dan wil dat niet zeggen dat ieder schaap een naam heeft. Maar wel dat iedere schaap een bijzonder kenmerk heeft. Er is geen één schaap gelijk aan de andere. Soms heeft de ene daar een zwarte vlek of ergens anders. Of soms heeft één schaap een heel kort oor of zoiets. Alleen de minderheid van de schapen draagt een eigen naam, een vriendelijke naam. En dan worden ze soms naar de geboortedag of naar een bepaalde andere naam genoemd. Want de schapen in het oosten worden nooit gedreven. Altijd gaat de herder voorop. En dan komen die schapen met de belhamels. En alle andere dieren volgen blindelings de belhamel. Bij het tellen van de schapen merkt de herder dat hij één schaap mist. Een schaap is weg. Nu laat hij die 99 achter, en dat is natuurlijk toch binnen een ommuurde ruimte, waarbij ongetwijfeld ook nog wel andere wachters zijn. En hij gaat dat ene afgedwaalde dier zoeken. Hij gaat er zelf achteraan. Hij stuurt niet een ander. Al zijn aandacht is nu op dat ene schaap gericht. Ja, en iets ervan erkennen wij ook. Want als wij iets kwijt zijn, en vooral iets waar we aan gehecht zijn, we zijn allemaal wel eens wat kwijt, dan lopen we net zo lang te zoeken totdat we het gevonden hebben. En dan laat je alle andere dingen ook even terzijde. En u ziet, hier valt de aandacht op het ene. Liefde voor het ene verloren schaap. En de herder gaat het verloren net zo lang zoeken totdat hij het vindt. En dat zoeken, dat is niet eenvoudig. Dat kost grote inspanning. En dat is werk van de herder. Hij gaat op weg. Hij zoekt langs moeilijke wegen, door doornige struiken en donkere afgronden, net zo lang tot hij het gevonden heeft. Want ja, dat is ook bijzonder van een schaap. Een schaap heeft geen oriënteringsvermogen. Dat hebben duiven, u weet wel, die kunnen mijlenlang vliegen en komen weer terug. Honden hebben dat, heel bijzonder. Die weten altijd hun baas te vinden. Een schaap dat verdwaald is, vindt nooit de weg terug. Daar heeft het schaap geen aanleg voor, geen instinct voor, kunnen we zeggen. Hij heeft ook geen horens, hij heeft ook geen klauwen. Het is een bijzonder dier, hij kan zich ook niet verdedigen tegen een wolf bijvoorbeeld. Dat wil zeggen, een schaap moet in de kudde blijven. Buiten de kudde zijn het hopeloze beesten. En een schaap buiten de kudde is verloren. En dan denk ik eens aan iemand die kwam een bepaalde zonde opbiechten. En wat zei hij toen? Ja, daar zit ik aan vast. Zo aan vast. Ik kan er niet meer van loskomen. En wij moeten zeggen, zo zijn wij eigenlijk allemaal. Wij zitten allemaal verstrikt. En dat is niet maar een algemene waarheid. Zo in de zin van, ja, zo zijn wij mensen nu helemaal allemaal. En we zijn allemaal wel mensen waar iets aan markeert. Dus vooruit maar. Nee, dat wordt heel concreet in ons eigen leven als we ons spiegelen aan de wet van God. En dat is voor de een dit en voor de ander dat, maar voor ieder op een bepaald gebied aan de orde. En wat doen wij daarmee? Wat is dan onze neiging, om zo te zeggen? Wij sluiten die donkere kamer in ons leven dicht. En we gaan in onze mooie kamer, in onze pronkkamer zitten. En daar willen wij God ontvangen. Maar in onze pronkkamer komt God niet binnen. Hij woont alleen in de hoogte, in het heilige en in de diepte, in de schuld. En wij zoeken God ergens daartussen. Wij nemen een trapje om wat dichter bij God te komen. We hebben allemaal zo'n trapje. Want ons nette leven hebben we toch. Ons werken voor de kerk, of en noem maar op. Dat trapje van de eredienst of van de liturgie, alsof dat allemaal helpt. Wij camoufleren onze levensschuld. En daarachter zit de angst voor de diepte. Voor die bepaalde hoek van ons leven, waar de schipbreuk van ons leven, van ons bestaan, openbaar wordt en zichtbaar wordt. En daar komt God binnen, in de diepte. Hij komt niet door de voordeur, in de pronkkamer. Hij komt binnen door de achterdeur. Daar ontmoeten wij God. En hij roept. En zijn roepen is oppermachtig. Want onze kwade driften zijn sterk. Ons te sterk. Maar de aandrift van de Heilige Geest is sterker. Almachtig. En waar wij met het onze verloren gaan, daar is God. Inderdaad. Kijk, daar vindt ons de goede herder, zijn schaap, in die verlorenheid. Nou weten we, een herder in het oosten in Palestina, zo'n herder is buitengewoon knap in het vinden van sporen. En als de herder gelukt is om het spoor te vinden van het afgedwaalde dier van de kudde, dan is het voor hem niet zo moeilijk meer om de richting te bepalen. Een zoekgeraakt schaap maakt het bovendien de herder nog wat gemakkelijker. Want zodra zo'n schaap het zich bewust is dat hij de herder kwijt is, dat hij de kudde weg is, dan begint hij te blaten. Een afgedwaald schaap dat vermoeid is, wil ook niet meer lopen. Hij herleeft pas weer in de kudde. En daarom neemt de herder het op zijn schouders. Hij is blij dat hij het verloren schaap terug heeft. En hij neemt het vol blijdschap op zijn schouders. En de herder is niet boos. De vreugde van het vinden heeft hem aangegrepen. Vol blijdschap brengt hij het schaap thuis. Zo zoekt de herder het verloren schaap. Eerst wordt het teruggebracht naar de kooi, naar de ommuurde ruimte op het veld. En nu zegt Jezus, kijk, zo is God een herder voor zijn volk. En zij, dat volk, ze zijn zijn schapen. En dat heeft iedere Jood in die tijd onmiddellijk begrepen dat Jezus dat zegt. We hebben het gelezen in het Oude Testament. Dat kennen ze, die schriftgeleerden. Ze waren natuurlijk helemaal bezig met de zogenaamde Torah. Dat met de wetten van Mozes. En die wilden ze helemaal uitspinnen. En nou ja, Maar ze kende ook de schriften en ze kende ook de profeten. En Jezus heeft ook tegen ze gezegd, die zijn het die van mij getuigen. Ze kennen, de Joden, de schrift, Ezechiël. Het Oude Testament. En u ziet dat de herder, de God van Israël, wordt een herder genoemd. Een herder die naar zijn schapen vraagt. En die voor hen zorgt. En die het afgedwaalde opzoekt en weer bij de kudde brengt. En dan zegt Jezus, zo doet God. Dat is zijn voorkeur. Dat is zijn verkiezing. Daar zitten we wel eens over te theoretiseren en te rationaliseren. Dat is totaal verkeerd. Wij mogen letten op de voorkeur voor God. Zijn verkiezing. En de hele Bijbel is vol van Gods voorkeur voor het verlorene. Kijk maar naar Genesis 3, daar begint het. Als de mens gevallen is en een verloren mens wordt, dat God hem opzoekt. Daar wordt Gods voorkeur openbaar. En dan het volk Israël, een volk van zijn voorkeur. En toch, een lastig volk, een afkerig volk. Maar dat volk wordt uitverkoren om een heilig volk te zijn en om de Messias voor te brengen. Naar de belofte van Abraham, in uw geslacht zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan zeggen we, het hele evangelie staat te trillen op de voorkeur van God. Hij heeft zondige mensen lief. En, dat is de keerzijde, een hekel aan mensen die zichzelf beter achten dan anderen. Gods voorkeur. Dat is die bijzondere, ruime, wijze, goddelijke gezindheid. Waardoor hij de bestemming en onze toekomst bepaalt zonder op onze deugden en ondeugd te letten. We hebben er niets aan bijgedragen en we hoeven er niets aan bij te dragen. Eén ding brengen we mee. Dat is onze levensschuld. En over deze voorkeur van God kunnen wij alleen persoonlijk spreken als een verlorene die zijn levensschuld torst en niet weg kan krijgen. Mij, die verloren was, heeft hij opgezocht. En nou, nu moeten wij niet gaan schilderen, heel mooi en heel romantisch, zo'n idylle, zo'n herder met zijn schaapje op zijn rug. Want wij moeten wel beseffen, zo mooi en zo idyllisch is het niet. Het is eerder een herder met op de rotsen stuk gelopen voeten. Bij het klimmen over die rotsen, met opengereten handen. En op de achtergrond staat het kruis, waaraan de herder hangt, om zijn schapen te redden. Heeft de Heer Jezus niet tegen zijn discipelen gezegd dat de schrift vervuld zou worden? Welke schrift? Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. En dan zeggen we, hoe vreemd dat voor de schapen van zijn weiden de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden. Dat is het geheim van het evangelie. Het schaap krijgt geen schop. De herder zegt niet tegen het schaap, daar heb ik nou dagenlang naar gezocht. Waarom ben je weggelopen? Hij treedt niet op met geweld. En met schrik. De herder zelf ondergaat de straf. Het schaap hoeft niet eens te lopen. Hij neemt het op zijn schouders en brengt het naar de kudde. En hij troost het schaap zoals een moeder haar kind vertroost. En dan, er is vreugde bij de herder over dat ene verloren schaap. Die voor de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En dan begint de vreugde in de herderswoning. De herder is zo vol ervan dat hij het verloren schaap teruggeeft. Hij roept zijn vrienden en zijn buren samen. Want niet het schaap moet hij kwijt, maar zijn vreugde moet hij kwijt, moet hij delen. Ze moeten met hem verblijd zijn, want het verloren schaap is gevonden. Blijde mensen zijn niet gevaarlijk. Wees blijde met mij. Blijde mensen zijn mededeelzaam. De hele buurt moet meedoen. En de vreugde breidt zich uit over het hele huis, over de hele buurt, over het hele dorp. En dan opeens zegt Jezus, ik zeg u. En dan vanuit die eenvoudige herderswoning in Galilea verplaatst hij de fariseeën en de schriftgeleerden in de glorie van de hemel Gods. En hij zegt, er is blijdschap in de hemel. Dat is bij God, bij de engelen Gods, over één zondaar die zich bekeert. Ongelooflijk wonder. Want wij moderne mensen, wij letten alleen op het uitwendige, op de massa en op het getal. En we leren van jongs af aan om te kwantificeren. En dat betekent gelijk kwantificeren, betekent tegelijk afschrijven. Zo gaan we om met machines, met trekkers, met auto's, ze worden afgeschreven, want of ze zijn versleten, of tegenwoordig in onze wegwerpmaatschappij, dan zijn ze zo versleten dat ze economisch niet waardeloos zijn geworden. En dat het meer kost om ze te repareren dan om een nieuwe te kopen. Zo doen wij met machines. En dan, en dat is een afschuwelijke ontwikkeling, dat doen we ook met wat wij noemen human capital. Zo doen we ook met mensen. Dat is onze maatschappij. Schrijf ze maar af. Wij roepen om vrede. En we zeggen weg met de oorlog en met alle wapentuig. Dat is een strijd met de rechten van de mens. Want ieder mens heeft recht op een leefbaar bestaan. En tegelijk, wij die in vrede leven, wij misbruiken de vrede. Een mens is een verlengstuk van de machine geworden. En hij wordt met de machine afgeschreven. Ik hoef maar twee woorden te noemen. Eugenesie, euthanasie. Zo zijn wij mensen. Een enkeling, één mens, is niets waard tegenover de massa. En nu zegt Jezus, kijk, ik zeg u, er is blijdschap in de hemel. Dat is bij God en zijn engelen over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan zeg ik, dat zijn de afmetingen van het evangelie. Eén leven is bij God meer waard dan 99 die de bekering niet nodig hebben. Eén mens meer waard dan de hele wereld. Het gaat om het ene. Denk maar aan die weduwe Die arme weduwe die een halve cent in de offerkist werpt, haar hele levensonderhoud. Zij blijft leven en de indrukwekkende tempel die gaat ten onder. En de fariseeën met hun wetsgeleerdheid, die vermoeien de mensen met allemaal regels, voorschriften, regel op regel, reinheid, ja, allerlei rituele wassingen, alsof dat helpt. Jezus wijst op de reinheid van het hart. Dat is heel wat anders. En de geveinsden staan graag te bidden op de hoeken van de straten, om maar op te vallen. En Jezus zegt, als gij bidt, ga in uw binnenkamer en sluit de deur en bid. Er is vreugde in de hemel bij God. En tegenwoordig, ja, we leven in een nihilistische tijd. Dan zeggen de mensen, hemel, wat is dat? Waar is dat? Want met de hel hebben we al lang afgerekend, denken we. Mensen zeggen, er is geen hel. Dat is natuurlijk onzin. En we willen wel een hemel op aarde hebben. Die moet dan voor ons opengaan. Maar dat lukt ons niet. En er is overal een hel op aarde. Reken maar. Overal is een duivel aan de gang, waar die maar kan. Waar is de hemel? En we zeggen, in dat grote heelal, kun je daar de hemel vinden? Wel, wij volgen de nieuwste ontwikkelingen en onderzoekingen van het heelal op de voet. En dat is buitengewoon indrukwekkend. Waar is de hemel nu? En wat stelt die hemel voor? Wel, een van de geleerden Galilea, die kreeg in 1610, dus 4 eeuwen geleden, die kreeg een vergrootglas uit Nederland. En daarmee vervaardigde hij een telescoop. En richtte dat naar boven en ontdekte de hemel. De wereld van het oneindige heelal. En even later, Zwammerdam, ook een Nederlander, die gebruikte de microscoop. En die richtte hij naar beneden. En hij ontdekte de atomen. De wereld van het oneindig kleine. En sinds die tijd zijn wij hoe langer hoe meer tussen 2 immense afgronden geplaatst. Die van het oneindig grote en van het oneindig kleine. Daar leven we tussen. En dan moeten we denken, het licht van de zon, dat moet 150 miljoen kilometers afleggen om ons te bereiken. En dat gebeurt in 8 1/3 minuut. Ongelooflijk. En buiten ons zonnestelsel zijn nog tal van andere zonnen. En eens heeft een astronoom berekend dat er in het heelal evenveel hemellichamen zijn als er stofjes zijn in de stad Londen. Nou, de oppervlakte van Londen is zo groot als onze provincie, Utrecht. Hoe meer wij doordringen in die macrocosmos, het grote heelal, en thuis raken in die microcosmos, het oneindig kleine, hoe meer wij dienen te beseffen hoe klein, hoe nietig wij zijn. En hoe groot God is, de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde. Groot, aleindig groot in zijn scheppende majesteit. En tegelijk in zijn grote liefde en zijn oneindige barmhartigheid voor het kleine en voor het nietige, voor het weggedrevene en het verachte in deze wereld. En nu horen wij dat woord van Christus. Dat mogen wij vasthouden en meenemen. Over vreugde in de hemel, dat is bij God. Zo groot is God. En zo uitgebreid is zijn goedheid, dat te midden van die enorme hoeveelheid mensen hij aandacht heeft voor één schaap, voor die ene enkeling die zijn bijzondere aandacht en zorg als hemelse vader behoeft. En hij laat ze helemaal niet intimideren door al die hoeveelheden en onze kwantiteiten. Er is vreugde bij God en bij de engelen Gods over de ene die zich bekeert. En dan zegt Jezus tegen de farizeeën en de schriftgeleerden: zo moet het toch ook bij u zijn? Dan moet toch bij u vreugde zijn over één verloren mens, over één verloren schaap, een mens die terugkeert naar God. En dan zegt Jezus: ik zeg u, schriftgeleerde, u die roddelt over anderen, in de hemel wordt niet geroddeld. Daar is vreugde over ieder die zich bekeert. En wat u veracht en waar u op neerkijkt, dat is het voorwerp van Gods voorkeur, bijzondere liefde en zorg. En zo wil Jezus ook de farizeeërs en de schriftgeleerden binnentrekken in deze kring van de blijdschap en de genade en de ontferming. Ze worden ook door Jezus uitgenodigd, net als ieder ander, zoals wij ook. Maar zij willen niet. Ze zijn met al hun religiositeit en met al hun godsdienstig vertoon ontstellend hard. Keihard. En dat is de grote ontdekking van deze gelijkenis. Er zijn mensen, vrome lieden, die het geheim van de genade en van de vergeving niet meer verstaan. En daarmee het hart van de vroomheid eruit gesneden hebben. Zogenaamde rechtvaardigen. Ja, rechtvaardig in eigen oog. Die geen bekering nodig hebben. En die daar ook helemaal niet van willen horen. En zo tekent de Heer Jezus zijn eigen werk. Zijn vreugde die hem voorgesteld was. Hij zelf is de goede herder. Die uitgaat in deze wereld. Die zoekt en die vindt. En die opneemt en die draagt. Dat is zijn werk. En zo tekent hij de liefde Gods tot het verlorene, tot de ene. Gij nu mijn schapen, schapen van mijn weide. Gij zijt mensen, maar ik ben uw God. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Amen. Wij gaan nu zingen Psalm 23. En daarvan zingen we alle drie de versen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23, vers 1, 2 en 3. Laten wij danken. Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat u voor ons de grote herder der schapen wilt zijn. En dat gij uitgaat naar het ene verlorene. En dat zijn we allemaal in onszelf. En dat het u behaagt ons te nodigen tot de prediking van uw evangelie. En het ons mee wil geven. Ik wil u ten herder zijn. En ik zal mijn leven stellen voor de schapen. En dat hebt u gedaan. In de Zoon van uw liefde. Daar raken we niet over uitgewonderd. Zo groot is uw liefde. Zo groot blijft uw liefde. Vandaag en morgen. Tot in de eeuwigheid. Heren, we danken u dat u ons roept. En we willen van u. Wil ons het evangelie meegeven. Als een kostbare schat in ons leven. Waar we niet uitgedacht over raken. En we bidden u. Bijzonder voor alle ouderen en eenzamen. Wij bidden u voor ons land en volk. We willen terughalen uit de vervreemding van u tot de kennis van u. We willen zijn met de overheid en allen die u over ons gesteld hebt. En ons vorstenhuis. Dat ze ons voorgaan in de vrezen van uw naam. We bidden u voor alle die op vakantie zijn. En we danken u voor hen die weer veilig teruggekeerd zijn. Gedenk de zieken thuis en in ziekenhuizen. En betoon uw zorg aan allen die één zijn. En uw zorg bijzonder behoeven. Hoor en verhoor ons. In de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw lieve Zoon, die het ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is het laatste vers uit Psalm 119, vers 88. Het laatste vers uit Psalm 119. gaat thans heen in vrede, verheft uw harten tot God, draagt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.